Goedemorgen. Als u wil opslaan uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 12. Dus Romeinen hoofdstuk 12 vanaf vers 9 en ik lees helemaal tot het einde van het hoofdstuk uit de NBV-vertaling. Laat uw liefde oprecht zijn, verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, en als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken, dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover. Als je dat hele stukje bekijkt en alle informatie die op je afkomt, alle uitdagingen die op je afkomen, dan lijkt het wel een waterval. Het is een waterval van uitdagingen over hoe je met elkaar dient om te gaan als gemeente van Jezus Christus. Als je ooit op zoek bent naar een hele praktische handleiding van wat betekent dat nu, elkaar lief hebben, dan moet je alleen al maar dit stukje pakken. En ik heb het gisteren nog eens nageteld. 16 verschillende suggesties hoe je dat gaat doen. Dus als je ooit denkt van, ik weet dat eigenlijk niet zo goed, hoe ik mijn naaste zou moeten lief hebben, dan heb je natuurlijk de parabels van Jezus daarover. Maar hier heb je 16 verschillende suggesties hoe je uitgedaagd kan worden om op een hele praktische manier met elkaar om te gaan en elkaar lief te hebben. Maar ik ga het daar niet over hebben vanmorgen. Gek, hè? Omdat ik mij zat af te vragen voor mezelf, heb je ooit al eens jezelf de vraag gesteld, als je al die uitdagingen ziet, en als je die wilt samenvatten, dan kan je zeggen van, heb je naaste lief als jezelf? Dat is eigenlijk nog makkelijker, nog compacter, nog korter. Heb je je ooit al eens de vraag gesteld, als je momenten in je leven hebt en je voor de spiegel staat en eigenlijk moet toegeven van God, ik breng er eigenlijk niks van terecht. Op dat punt dan. Ik ben er eigenlijk nauwelijks mee bezig. Mijn leven is zo vol van zoveel dingen, behalve dat. En als je dat voor jezelf vaststelt, dan kan je, als het goed is, je de vraag stellen van, maar hoe komt dat? Hoe komt het dat er periodes zijn in mijn leven dat het zelfs niet in mij opkomt om hiermee bezig te zijn, heel praktisch mee bezig te zijn? En toen viel mijn oog op één vers of een vers en half in dit hele gedeelte die eigenlijk een beetje atypisch is. 16 opsommingen van praktische dingen die je kunt doen om elkaar op een praktische manier lief te hebben. En vers 12 en het begin van vers 13 lijken er eigenlijk niet thuis te horen. Ik lees het opnieuw. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. En bid onophoudelijk. En dan gaat hij weer verder. En ik dacht, ik vroeg me af, zou het kunnen dat Paulus ons hier iets aanreikt? Iets wat ons misschien kan helpen om te begrijpen waarom het soms komt dat we in ons leven zo vol zijn van allerlei zaken, maar zo weinig actief bezig zijn om elkaar lief te hebben. Hoop, verdrukking en gebed. Of zoals het in deze vertaling staat, wees standvastig in hoop als er tegenspoed komt en gebed. Zou het kunnen dat de afwezigheid van die dingen, of vooral dan de afwezigheid van hoop, een belemmering is om alles waar dit gedeelte over gaat, van harte, bijna als vanzelf, in praktijk te brengen. Afwezigheid van hoop. En daar wil ik het wel over hebben vanmorgen. Afwezigheid van hoop, wat doe je daaraan? En ik wil vier puntjes met jullie bespreken. Aan de hand van deze tekst, maar eigenlijk ook door een hele hoop andere teksten erbij te nemen. Ik wil in de eerste plaats kort iets vertellen over de inhoud van onze hoop. Als we uitgedaagd worden door Paulus om ons te verblijden in onze hoop, wat is dan de inhoud van onze hoop? Wat gebeurt er als je je hoop verliest? Hoe kan je hoop voeden? Hoe kan je voedsel geven aan die hoop die ons wordt aangereikt? En wat werkt hoop uit in je leven? Wat is de inhoud van onze hoop? En ik ga een aantal Bijbelverzen onder jullie aandacht brengen. Als je wil, mag je snel meebladeren. Maar misschien wordt het wat te druk dan en ben je eigenlijk nauwelijks nog goed aan het luisteren. Dus je mag kiezen wat je doet. Maar ik wil een aantal Bijbelverzen onder jullie aandacht brengen die ons iets vertellen over wat de inhoud van onze hoop is. Want je kan misschien de indruk krijgen dat je als christen opgeroepen wordt om bijna altijd, bijna per definitie, de dingen heel positief te zien. De kracht van het positief denken is misschien een term die je ooit wel eens bent tegengekomen. En een christen wordt bij uitstek iemand die opgeroepen wordt om de kracht te hebben van het positief denken. Is het dat? Of is het dat niet? Colossenzen hoofdstuk 1 vers 27. Colossenzen hoofdstuk 1 vers 27. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken. Paulus voelt zich bijzonder bevoorrecht dat hij door God is uitgekozen om een mysterie bekend te maken dat eeuwenlang verborgen is gebleven, zelfs voor mensen die tot op dat moment zich Gods volk mochten noemen. En hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken. Christus in u, hij is uw hoop op goddelijke luister. Christus in u, hij is uw hoop op goddelijke luister. De hoop die een christen mag hebben is niet ergens op zoek gaan naar handvaten om positief ingesteld te zijn in het leven. De kracht van het positief denken. Nee, onze hoop is een persoon. Christus in u, hij is uw hoop. En dat maakt een wereld van verschil. Je hoopt dat je, als je op vakantie gaat, dat je geen ongeluk zult hebben. Je hoopt op prachtig weer. Je hoopt op geen lastige buren. Je hoopt op zoveel dingen. En je hoopt op zoveel dingen die je niet in de hand hebt. Maar als je beseft dat als christen je hoop een persoon is en dat die persoon God zelf is, dan merk je dat je hoop vast is, onwankelbaar is. Hij heeft de dood overwonnen. Christus in u. Hij is uw hoop. Petrus schrijft het volgende in 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 13. 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 13. Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn. Wees waakzaam. en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Vestigt al uw hoop op de genade. En de vastheid die je hebt in je leven is de genade die je ontvangen hebt door Jezus Christus te mogen kennen. Maar zoals ik eerder al een paar keer in preken naar voren heb willen brengen, is van genade is niet alleen iets van lang geleden of van kort geleden misschien, maar genade is ook de vaste zekerheid dat wat God belooft, dat hij dat ook zal doen. Wat Roger ook vorige week onder de aandacht bracht als hij het over de belofte van God had. De genade die je vanuit geloof mag vasthouden en zeggen van wat God belooft, zal hij ook doen. En dat is wat Petrus ook uitroept en uitdaagt in zijn brief. Vestig al uw hoop op de genade. Christus in u, hij is uw hoop. Vestig uw hoop op de genade. En dan wat schrijft de apostel Johannes in zijn brief, in 1 Johannes hoofdstuk 3, vers 2. 1 Johannes hoofdstuk 3, vers 2. Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu alle kinderen van God. Wat we zullen zijn, is nog niet geopenbaard. Maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen. Want dan zien we hem zoals hij is. Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht, of zoals het in de oude vertaling staat, ieder die deze hoop heeft, welke hoop? De hoop dat er een moment komt dat we hem gelijk zullen zijn en hem zullen zien. Dat is de inhoud van onze hoop. Christus in ons, de genade die we ontvangen hebben, maar eigenlijk ons hele leven lang blijven ontvangen. En de zekerheid dat er een moment komt dat Jezus komt en dat we hem gelijk zullen zijn. Perfect gelijk hem zullen zijn, want we zullen hem zien zoals hij is. Als je dat zou moeten samenvatten, dan moet ik een tekst noemen die ik vanmorgen in mijn stille tijd las. Het leven dat ik leef, leef ik in geloof in de Zoon van God. Het leven dat ik leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God. Galaten hoofdstuk 2, vers 20. Dat is de inhoud van onze hoop. Niet ergens een vage gedachte die je nastreeft, de hoop op een beter leven. Misschien hier, misschien later. Nee, onze hoop is Jezus Christus zelf. Maar wat gebeurt er als je je hoop verliest? En ik ben heel bewust op zoek gegaan, alleen maar op zoek gegaan, naar voorbeelden uit de Bijbel. En ik besef dat als ik die voorbeelden ga noemen, dat de een of de ander in ons midden misschien denkt van, dat is eigenlijk op mij van toepassing, of bij mij van toepassing geweest. En ik wil vooral onderstrepen, als ik die voorbeelden noem, dan wil ik dat vooral doen vanuit een hartsingesteldheid van nederigheid en voorzichtigheid. Dus voel je niet aangevallen als je je aangesproken voelt, maar wees vooral dankbaar dat God jou kent door en door. Wat gebeurt er als je je hoop verliest? Of als ik het met Jezus woorden zou moeten noemen, wat gebeurt er als je ziende niet ziet? Je hebt ogen en toch zie je het niet. Een aantal, meestal heel pijnlijke voorbeelden. Judas. Judas verloochent Jezus, heeft absoluut geen zicht op de genade die Jezus aanbieden kan en berooft zich van zijn leven. Geen hoop, geen zicht op genade. Het voorbeeld is al vaak genoemd, Elia. Elia na de overwinning op de Karmel heeft absoluut geen zicht meer op de hoop van de bescherming van God. Hij wordt bedreigd en vlucht weg en heeft maar één verlangen meer. God is genoeg geweest. Laat mij maar sterven. De belofte van Gods aanwezigheid was plots volledig weg. Geen hoop, geen zicht meer op God door externe druk. Naomi komt samen met haar schoondochter Rut terug in het land, heeft zoveel verloren, heeft zoveel meegemaakt, heeft zoveel pijn gekend, dat je zo in de woorden die ze uitspreekt proeft van, God moet mij vast en zeker wel verlaten hebben. geen hoop meer dat God nog een hoopvolle toekomst voor haar persoonlijk kon hebben. En dan is het mooi om in het boek Rut te lezen hoe God stap voor stap haar tegemoet komt, op een rechtstreekse, op onrechtstreekse manier, en hoe God haar ogen weer opent en hoe ze weer hoop krijgt. Heel mooi om dat te zien, die evolutie bij Naomi. Saul. Vorige keer mocht ik over Saul spreken die door God wordt aangeraakt op een moment in zijn leven of in het leven van het volk, dat je denkt van, allee God, wat doe je nu? Het volk vraagt je iets wat je niet wil en toch ga je mensen aanraken in dat verkeerde plan. Maar Saul valt uit de genade van God, wordt een hopeloos mens en gaat de gekste dingen doen. Hij wordt somber, depressief. Hij gaat waarzeggende geesten raadplegen om de dode Samuel toch nog op een of andere manier tot hulp te krijgen. Hij gaat als een waanzinnige zijn leger gebruiken om David te gaan zoeken om hem te doden. Hoe erg kan het gaan met een mens die zijn hoop verliest? Of hoe erg kan het gaan met mensen die denken van God is ons vergeten? Bekend voorbeeld opnieuw. Abraham en Sarah, de belofte van God gekregen. Het blijft maar duur en ze zeggen van, we gaan God een handje moeten helpen. Want het komt maar niet. Laat ons de slavin gebruiken om aan kinderen te geraken. En er zijn vast en zeker nog veel andere voorbeelden. Als je de psalmen gaat lezen, kom je vaak een psalmschrijver tegen die de hoop wel lijkt volledig kwijt te geraken. Zonder hoop. Zonder vastheid in je leven. Ziende en toch niet zien. Als je de hoop verliest. Maar als je de hoop verliest, en dan kom ik nu bij mijn derde puntje. Hoe voed je hoop? Hoe krijg je hoop vast? En hoe kan je zorgen dat je hoop vat, als je het zo mag noemen, nooit leegloopt? Nooit helemaal leeg is. Hoe voed je het? Of is het iets als een onweer? Chris zei het nog vanmorgen, van, het was toch wel erg vrijdag. Ik vond dat het bij ons, een paar honderd meter verder, eigenlijk nogal meeviel, vrijdagavond. Maar is hopeloosheid, de hoop kwijtgeraken, is dat iets als een onweer waarvan je denkt van, hopelijk is het snel voorbij. Is dat het? Is op die manier, spreekt de Bijbel op die manier over hoop hebben en hoop vasthouden? Of is het toch iets anders? Is het meer dan wachten tot het onweer voorbij is? Of is het misschien iets van, de een heeft het en de ander heeft het niet? Is het karaktergebonden? Is het temperamentgebonden? Dat de een hoop heeft en hoop kan vasthouden en de ander daar veel meer moeite mee heeft? Spreekt de Bijbel daar zo over? Of niet? Of geeft de Bijbel ons handvaten om hoop niet alleen te leren zien, zoals de Bijbelteksten die ik daarnet noemde, Christus zelf die onze hoop is? Is het alleen maar dat? Of geeft de Bijbel ons toch handvaten om hoop voedsel te geven? En ik wil eigenlijk vooral twee Bijbelteksten onder jullie aandacht brengen. De eerste ligt een paar bladzijden verder. In dezelfde brief van Paulus aan de Romeinen wil ik de eerste vier versen lezen van hoofdstuk 15. Dus Romeinen, hoofdstuk 15, de eerste vier versen. En daarin herkennen we een van de dingen die je kan doen, die voedsel kunnen geven aan je hoop. Romeinen hoofdstuk 15, de eerste vier versen. Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen. Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is. Ook Christus zocht niet zijn eigen belang, integendeel. Er staat geschreven, de smaad van wie u smaadt is op mij neergekomen. Alles wat vroeger is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de schriften zouden blijven hopen. vond het heel bijzonder om, om deze verse te lezen. Omdat Paulus spreekt over hoop. Hij reikt ons iets aan om hoop vast te houden. En de context daarvan is precies dezelfde als van Romeinen 12. Hij begint Romeinen 15 door te zeggen van, let op elkaar. Laten zij die sterk zijn in God, er zijn om de zwakken in het geloof te versterken. Om acht te geven op elkaar. Het belang van de ander hoger te achten dan je eigen belang. En in diezelfde context verwijst hij dan naar Christus en zegt van, let niet te zeer op je eigen noden, maar richt je op anderen. Want Christus heeft precies hetzelfde gedaan. En dan zegt Paulus, en dat is het handvat wat ik jullie wil aanreiken, alles wat vroeger is geschreven om ons te onderwijzen. Opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de schriften zouden blijven hopen. Alles wat in de Bijbel staat heeft één doel. Eén doel. Opdat we zouden volharden en troost ontvangen vanuit het woord van God zelf. Met welk doel? Opdat we niet alleen hoop zouden hebben, maar ook hoop zouden vasthouden. Als je je ooit afvraagt van, goh, ik hoor mensen zeggen dat ik in mijn Bijbel zou moeten lezen, maar ik weet eigenlijk niet goed waarom, dan moet je Romeinen 15 vers 4 onthouden. Omdat Paulus zelf zegt van, wat is het doel van in je Bijbel lezen? Wat is het doel van Gods woord kennen en Gods woord vasthouden? Het doel is opdat je zou blijven hopen. Het doet me helemaal denken aan de preek van Roger van vorige week. Toen hij zijn preek begon te geven, dacht ik van, daar gaat mijn preek. Want het is bijna hetzelfde. Maar ik heb toch volgehouden en dapper verder gedaan. Maar dat is precies wat Roger naar voren heeft willen brengen vorige week. De belofte van God. De belofte van God, Gods woord. Hoeveel had je gezegd? 7000 beloften in de Bijbel. Voor je die allemaal ooit gelezen hebt en misschien zelfs onthouden hebt en van buiten geleerd hebt, dan ben je een eindje bezig. Maar Paulus onderstreept hoe belangrijk het is om het woord van God te gebruiken als een middel om hoop vast te houden. En verschillende onder ons heb ik de voorbije weken, maanden, jaren misschien, op die manier eigenlijk al hints gegeven. Van als je worstelingen hebt in je leven, wapen jezelf met het woord van God. En doe dat vooral in vredestijd. Als je midden in een of andere strijd zit, dan heb je vaak de grootste moeite om op een heel praktische manier Gods woord te horen en daar hoop uit te putten. En vandaar dat het belangrijk is om je in vredestijd, als je bij manier van spreken geen zorgen hebt of minder zorgen hebt, om dan je hart en je gedachten te vullen, door de Gods geest geholpen, met beloftes. Beloftes die je helpen om volharding en troost te vinden en hoop vast te houden. Handvat nummer 1. Hoe voed je hoop? Door het kennen van Gods woord, door het lezen van zijn beloftes en door eigenlijk aan Gods geest te vragen van God, help mij op het juiste moment om die beloftes weer naar boven te laten drijven. Laat de Satan ze niet onder water houden, maar laat ze spontaan komen bovendrijven, zodat ik weer hoop kan vasthouden. Het kennen van Gods woord is zo vreselijk belangrijk. Want als ik terugga naar Romeinen hoofdstuk 12, dan ging het daar over, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. Dan heb je minstens al het voordeel, als je Gods woord kent, dat je niet schrikt als er tegenspoed komt. Want Gods woord zelf belooft eigenlijk bijna dat je als christen tegenspoed zult hebben, verdrukkingen zult tegenkomen. Ken Gods woord als een manier om je hoop te voeden. Maar er is ook nog een tweede manier, een tweede hulpmiddel wat God ons aanreikt om hoop voedsel te geven, om hoop te kunnen vasthouden. Ik keer terug naar Romeinen hoofdstuk 12. Waar staat, bid onophoudelijk, of in de NBG, wees standvastig in gebed. En ik moest lachen toen Roger zijn Bijbel opendeed tijdens de zangdienst. Ik wil opnieuw naar Efeze hoofdstuk 1 gaan, vers 17 en 18. Ik dacht van Roger, je pikt mijn preek in, maar geen probleem. Wonderlijk hoe God dingen leidt en herbevestigt. Dus Efeze hoofdstuk 1. En ik wil eigenlijk vanaf vers 15 lezen. Dan heb je een beetje de context van het vers wat ik onder jullie aandacht wil brengen. Dus Efeze hoofdstuk 1 vanaf vers 15. Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. Moge de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. Wonderlijk hoe opnieuw de context van wat Paulus hier schrijft, opnieuw een context is van liefde. Paulus prijst de Efeziërs voor twee dingen. Voor hun geloof in Jezus en voor hun liefde voor alle heiligen. Dat is het kenmerk van de gemeente van Efeze. Geloof in Jezus, liefde voor alle heiligen. En dan zou je denken van, wat kan er in die gemeente nog fout gaan? Wel, lees eens wat Paulus dan doet. Hij doet één ding, wat hij ook in de Romeinenbrief schrijft. Hij bidt onophoudelijk. En waar bidt hij dan voor? En dan moet je vers 17 en een hele reeks versen erna gaan lezen. Ondanks het feit dat er geloof is in Jezus, ondanks het feit dat er liefde is voor alle heiligen, bidt Paulus dat hun oog, dat mogen uw hart verlicht worden. Of zoals in de NBG staat, dat God de ogen van je hart mag opendoen. Met welk doel? Opdat we zouden mogen zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. Paulus beseft dat er momenten in ons leven zijn dat het een beetje wordt zoals ik vorige week had voorgehad. Ik was bijna aan het werk aangekomen en dit ding lag thuis. Ik dacht van, oké, het zal wel lukken. We zetten ons scherm wat groter, we zetten er veel licht bij. Ik kan dus nauwelijks nog iets lezen wat een normale lettergrootte heeft. Dus ik heb gelukkig collega's gevonden die reservebrillen bij hadden. Zo ver ben ik gekomen. Maar Paulus beseft dat er momenten in het leven van een christen komen dat bij manier van spreken het licht uitgaat. Dat je het niet meer ziet. Dat je nog wel ziet met je ogen, maar dat je hart compleet blind geworden is. En Paulus beseft dat zelfs in een gemeente waar er geloof is in Jezus, waar er liefde is voor alle heiligen, beseft Paulus van, Heere God, ik bid onophoudelijk voor deze mensen, opdat er nooit een moment in hun leven komt dat de ogen van hun hart dichtgaan. En wat gebeurt er als die wel dichtgaan? Dat ze geen hoop meer zien op u die hen geroepen heeft. En Paulus begrijpt het gevaar, beseft het gevaar en maakt het tot een constant onderwerp van zijn gebed voor de christenen in Efeze. En daarom zegt Paulus in de Romeinenbrief, wat we er net hebben gelezen, bid onophoudelijk. Wees voortdurend, volhardend in gebed. Bid dat voor jezelf. Bid dat voor jezelf bij manier van spreken in vredestijd, als ik dezelfde term van daarnet mag gebruiken. Als er niks, als er geen onweer dreigt, bid voor jezelf van God, bewaar mij voor de dag dat het licht dreigt uit te gaan. Zorg dat mijn hart u altijd ziet zoals u bent en laat mijn hoop alleen in u geworteld zijn. Maar doe het ook als het licht uitgaat. Ik heb de laatste maanden merk ik eigenlijk hoe vreselijk donker het kan zijn, lijkt het dan wel rondom mij, als ik preken voorbereid. Ik moet voortdurend aan God bidden van God, zorg dat de ogen van mijn hart niet dichtgaan, dat ik hoop verlies en vastheid in u verlies. En telkens opnieuw richt ik mijn hoop op God en merk ik dat God mijn gebed tegemoet komt op een heel rijke manier. Bid voor jezelf, maar bid dat ook elkaar toe. Bid elkaar toe dat God dat op die manier mag zijn, dat God ogen van het hart mag openen. En dat is vast en zeker een van de gebeden die ik zelf en vast en zeker ook verschillende van jullie hebben gebeden in de donkere tijd van Chris. God laat er een moment komen dat de ogen van haar hart weer opengaan, dat ze weer lachen kan, dat ze weer leven kan, dat ze weer zin heeft om te leven, zin heeft om er te zijn voor Wim, voor de kinderen, voor de kleinkinderen en voor ons. Heere, open de ogen van haar hart, dat ze weer zien kan. Woord en gebed. Twee instrumenten die God ons aanreikt om hoop in ons leven voedsel te geven. En als je die hoop dan hebt, wat werkt het uit? Laatste puntje. Wat werkt hoop uit die je dan hebt? Het geeft blijdschap. Het eerste wat in vers 12 staat. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Als u denkt van ik zou een blijer christen mogen zijn, dat vind ik vaak van mezelf, ik zou een blijer christen mogen zijn, dan moet ik mij richten op de hoop die ik heb in Christus. En dan komt de blijdschap als het ware vanzelf, dat komt dan mee. De focus op Christus en de blijdschap komt erbij, als een gevolg van het hebben van hoop, blijdschap. Het tweede effect wat het uitwerkt, is dat het geduld geeft. Geduld in verdrukkingen. Verdrukkingen komen, ze worden bijna beloofd als een garantie voor een christen, dat er druk komt in je leven. En als je hoop hebt, dan krijg je geduld. Dan kan je leren wachten. Lang wachten soms, te lang wachten soms, maar je krijgt door de hoop die je hebt in Christus, krijg je geduld. Je krijgt weer zicht op God. Je vertrouwen, je anker is in God en God alleen. Het derde wat hoop bewerkt, is dat je weer kan bidden. Als er één ding is wat je verlangen om te bidden, je vasthoudendheid om te bidden volledig wegpakt, is als je geen hoop meer hebt. Waarom zou je bidden? Je vraagt je af of God wel luistert. Je vraagt je af of het nog wel zin heeft. Of er nog wel een hoopvolle toekomst is. Maar als je de hoop weer hebt, dan ren je naar God toe. Dan wil je hem weer alles vertellen. Dan maakt het niet uit of het antwoord morgen komt of volgende week komt. Je hebt vastheid in hem. Hoop geeft verlangen om te bidden en neemt de belemmering daartoe weg. Maar hoop doet nog iets anders. Ik wil even terugkeren naar de tekst die ik gelezen heb uit de brief van Johannes. Ik lees 1 Johannes 3, vers 2 nog eens opnieuw, maar ik ga er het volledige vers 3 bij nemen. 1 Johannes 3, vers 2 en vers 3. Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen. Want dan zien we hem zoals hij is. Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht, maakt zich rein zoals ook Jezus rein is. Dus blijkbaar is het hebben en het vasthouden van geloof een duw in je rug om je leven te reinigen. Om het verlangen te hebben zonde af te leggen. En Jezus alleen te willen dienen. Wie die hoop heeft, maakt zich rein zoals ook Jezus rein is. En het laatste, en misschien niet het, vast en zeker niet het enige, maar het laatste wat ik wil noemen, wat hoop hebben doet, is eigenlijk terugkeren naar het volledige gedeelte wat ik heb gelezen. Romeinen hoofdstuk 12, vanaf vers 9, is één langgerekte waterval van uitdagingen om elkaar lief te hebben. Op een hele praktische manier. En middenin dat stukje zat daar de oproep om blijdschap te hebben door de hoop die je hebt. Wel, als je die hoop hebt, als je die hoop leert vasthouden, dan word je ook een liefhebbende mens. Dan word je ook iemand zoals in de gemeente van Christus, van Efeze, die gekenmerkt werd door liefde die hij had voor alle heiligen. En vast en zeker niet alleen de heiligen in zijn eigen kerk, maar voor alle heiligen. Liefde voor alle heiligen is wat hoop in je leven bewerkt. Christus zelf is de inhoud van onze hoop. Het lezen van het woord en de beloftes van God en het volhardend gebed helpt ons om hoop niet alleen te hebben, maar ook vast te houden. En hoop bewerkt dat je blijdschap krijgt, geduld in druk, verlangen om volhardend te bidden, het verlangen om rein te worden, het verlangen en de kracht om te dienen in liefde. En dan hoop ik dat je eigenlijk uitgedaagd wordt om brengers van hoop te zijn. De Bijbel daagt ons uit om niet alleen brengers van vrede te zijn en brengers van het evangelie te zijn, maar dat we ook in dit brengers van goed nieuws zullen zijn. En ik wil afronden met één vers uit Romeinen hoofdstuk 10, vers 15. Het is zoals geschreven staat. Romeinen hoofdstuk 10, vers 15. Romeinen hoofdstuk 10, vers 15. Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen. Ik vind de NBG net iets sprekender, omdat het, je herkent het makkelijker. Hè? Hoe lieflijk, klinkt ook poëtischer, vind ik. Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen. Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen. De context is natuurlijk het evangelie brengen. Goed nieuws brengen. Maar wat is het evangelie anders dan een boodschap van hoop? Zalig zijn jullie als jullie brengers van goed nieuws worden. Amen. Laat ons een moment stil zijn. Dus dank u dat onze hoop niet afhangt van onze omstandigheden, dat onze hoop niet afhangt van onze genen, van ons karakter, van ons temperament. Maar dank u dat u zelf onze enige hoop bent. U zelf maakt dat we altijd vaste grond onder onze voeten hebben, misschien niet altijd voelen of zien, maar wel hebben. U bent onze hoop, Heer Jezus. U hebt ons genade gegeven, kort geleden, heel lang geleden, maar ons hele leven lang zitten we geborgen in uw genade, uw zorg, blijvende, voortdurende zorg voor ons. En dat is onze hoop. U bent onze hoop. U bent zo onze hoop, Heer, dat u dat voor eeuwig bent. Want er komt een moment dat u terugkomt, en dat we u zullen zien zoals u bent. En altijd bij u zullen zijn. Ook dat is onze hoop, Heere. Een hoop die vast is. Zo vast als dat u bent opgestaan uit de dood, zo vast is onze hoop op eeuwig leven met u. En daarom eren we u, Heere Jezus. En u alleen. Want u alleen bent onze hoop. Dank u wel ook dat uw woord ons ook handvaten geeft om die hoop niet alleen te ontdekken in u, maar ook te leren vasthouden. Dank u voor de 7000 en misschien wel meer beloftes in uw woord, die ons helpen om hoop vast te houden. Dank u voor de kracht van volhardend aanhoudend gebed. Ons eigen gebed, maar ook gebed van broeders en zusters. Dat u dat gebed hoort en verhoort. Dat uw geest daarbij is om woorden die we niet kunnen uitspreken, dingen die we niet weten om voor te bidden, dat uw geest daarbij is om ons te helpen. En onze onvolmaakte gebeden toch volmaakt bij de troon van de Vader te brengen. Dank u voor de heerlijke dingen die hoop uitwerken kan. In ons persoonlijk leven, in ons gezinsleven, in ons gemeenteleven, en dat we eigenlijk ook een hoopvolle boodschap hebben voor deze wereld. Dank u wel.